Namens uw kerkraadgemeente nog de volgende mededelingen. Na afloop van de middagdienst is er een preekbespreking met de jongeren van 16 jaar en ouder. In het kerkgebouw van de Griffemeerde Kerk hier ter plaatse. En de bedoeling is dat we zo rond 7:15 deze preekbespreking ook met elkaar afsluiten. Collecten zijn in deze dienst als volgt. De eerste rondgang is voor de kerk, tweede kerkelijke kassen. Derde is bestemd voor de huisvesting. En de opbrengst van de bussen bij de uitgang is bestemd voor de stichting Ontmoeting. Dit alles, zo de Heere wil. En wij leven. En ik vermoed dat er even iemand opgehaald moet worden. Stellen we ons voor God, gemeente. Onze enige hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt, die eeuwig leeft, die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zetten deze dienst voort, gemeente, met het zingen van Psalm 146. En daarvan vers 1. Prijst den Heere met blijde galmen, gij mijn ziel hebt rijke stof. Ik zal, zolang ik leef, mijn psalmen vrolijk wijden aan zijn lof. Ik zal, zolang ik het licht geniet, hem verhogen in mijn lied. En wat er verder volgt, Psalm 146, de versen 1, 2 en 3. We lezen vanmiddag Genesis 34 en na het lezen van dit hoofdstuk zingen we Psalm 32 vers 5 en doen vervolgens met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis belijdenis van ons christelijk geloof. Dus we lezen Genesis 34, we zingen op Psalm 32 vers 5 en we belijden daarna ons christelijk geloof. En Dina, de dochter van Lea, die zij Jacob gebaard had, ging uit om de dochteren van dat land te bezien. Sichem nu, de zoon van Hemor, de Heviet, de landvorst, zag haar en hij nam haar en lag bij haar en verkrachtte haar. En zijn ziel kleefde aan Dina, Jacobs dochter, en hij had de jonge dochter lief en sprak naar het hart van de jonge dochter. Sichem sprak ook tot zijn vader Hemor, zeggende, neem mij deze dochter tot een vrouw. Toen Jacob hoorde dat hij zijn dochter Dina verontreinigd had, zo waren zijn zonen met het vee in het veld. En Jacob zweeg totdat zij kwamen. En Hemor, de vader van Sichem, ging uit tot Jacob om met hem te spreken. En de zonen van Jacob kwamen van het veld als zij dit hoorden. En het smartte deze mannen en zij ontstaken zeer. Omdat hij dwaasheid in Israël gedaan had, Jacobs dochter beslapende. Het welk al zo niet zou gedaan worden. Toen sprak Hemor met hen, zeggende, mijn zoon Sichem's ziel is verliefd op uw lieder dochter. Geef haar hem toch tot een vrouw. En verzwagert u met ons en geeft ons uw dochters en neemt voor u onze dochters. En woont met ons. En het land zal voor uw aangezicht zijn. Woont en handelt daarin en stelt u tot bezitters daarin. En Sichem zeide tot haar vader en tot haar broers, laat mij genade vinden in uw ogen, en wat gij tot mij zeggen zult, zal ik geven. Vergroot zeer over mij de bruidschat en het geschenk, en ik zal geven gelijk als gij tot mij zult zeggen. Geef mij slechts de jonge dochter tot een vrouw. Toen antwoordde Jacob's zonen aan Sichem en Hemor zijn vader bedriegelijk. Spraken over mits zij Dina hun zuster verontreinigd had, en ze zeiden tot hen, wij zullen deze zaak niet kunnen doen, dat wij onze zuster aan een man geven die de voorhuid heeft, want dat waren ons een schande. Nog hierin zullen wij u ter wille zijn, zo gij wordt gelijk als wij, dat onder u besneden worden al wat mannelijk is. Dan zullen wij u onze dochters geven en uw dochters zullen wij ons nemen. En wij zullen met u wonen en wij zullen tot één volk zijn. Maar zo gij naar ons niet zult horen om besneden te worden, zo zullen wij onze dochter nemen en wegtrekken. En hun woorden waren goed in de ogen van Hemor en in de ogen van Sichem, de zoon van Hemor. En de jongeling vertoog niet deze zaak te doen, want hij had lust in Jacobs dochter. En hij was geëerd boven al het huis van zijn vader. Zo kwam Hemor en Sichem zijn zoon tot hunner stadspoort. En ze spraken tot de mannen van hun stad, zeggende, deze mannen zijn vreedzaam met ons. Daarom laat hen in dat land wonen en daarin handelen, en het land, zie het, is wijd van ruimte voor hun aangezicht zijn. Wij zullen ons hun dochters tot vrouwen nemen, en wij zullen onze dochters aan hen geven. Nog hierin zullen deze mannen ons ter wille zijn, dat ze met ons wonen om tot één volk te zijn, als al wat mannelijk is onder ons besneden wordt, gelijk als zij besneden zijn. Hun vee, hun bezitting en al hun beesten, zullen die niet van ons zijn? Alleen laat ons hun ter wille zijn en ze zullen met ons wonen. En zij hoorden naar Hemor en naar Sichem, zijn zoon. Alle die te zijner stadspoort uitgingen, ze werden besneden al wat mannelijk was, alle die te zijner stadspoort uitgingen. En het geschiedde ten derde dagen, toen zij in de smart waren, zo namen de twee zonen van Jacob, Simeon en Levi, broers van Dina, en iegelijk zijn zwaard. En kwamen stoutelijk in de stad en doden al wat mannelijk was. Ze sloegen ook Hemor en zijn zoon Sichem dood met de scherpte van het zwaard. En zij namen Dina uit het huis van Sichem en gingen vandaar. De zonen van Jacob kwamen over de verslagenen en plunderden de stad, omdat zij hun zuster verontreinigd hadden. Hun schapen, hun runderen, hun ezels en hetgeen dat in de stad was en hetgeen dat in het veld was, namen zij. Al hun vermogen en al hun kleine kinderen en hun vrouwen voerden zij gevankelijk weg en plunderden hen en al wat binnen zijn huis was. Toen zeide Jacob tot Simeon en tot Levi: gij hebt mij beroerd, mits mij stinkende te maken onder de inwoners van dit land, onder de Canaanieten en onder de Ferizieten. En ik ben weinig volk in getal, zo zij zich tegen mij verzamelen, zo zullen zij mij slaan, en ik zal verdelgd worden, ik en mijn huis. En ze zeiden: zou hij dan met onze zuster als met een hoer doen? Tot zover de lezing van Gods woord. Christelijk geloof en ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laten wij samen bidden, gemeente. Wanneer u ons, Heere, voor de tweede keer op deze uw dag samenroept op deze plaats, of ons in de gelegenheid stelt om voor het eerst op deze dag met de gemeente bijeen te komen rondom uw woord, dan zouden we u tekort doen in wat u laat, in uw trouw, in uw goedheid, in uw zorg en in uw gunst. Gave van uw rustdag, dat u geeft als een baken en als een oase in een jachtig en onrustig leven. Gave van het samenkomen rondom uw woord, met de gemeente, of met mensen die we misschien niet kennen, wanneer we op deze zondag als gast hier op deze plaats bijeenkomen rondom uw woord. De middelen die u ons aanreikt, waardoor we thuis of op een andere plaats, nu of op een later moment, uw woord mogen horen. Maar boven alles, Heere, dat zonder dat er een woord gezegd is, het opengeslagen woord van u al predikt, grimmigheid is bij mij niet. Integendeel, u brengt ons in het heden der genade onder de genademiddelen, om genade in ons hart en in ons leven te bewijzen. Genade, Heere, wanneer u ons voor het eerst verlegen maakt om genade, door het overtuigende werk van uw geest. Genade, wanneer we verlegen om genade, het woord van u ook aangereikt mogen krijgen, in en door uw Zoon, de Heere Jezus Christus, en Hij in ons leven genade predikt en toepast, en ons de vrede geeft die er ligt in de vergeving van de zonde. Genade ook, Heere, wanneer u wilt helen, een stuk is gemaakt door een ander of door ons. Wanneer we verontreinigd zijn geraakt door toedoen van een ander of door toedoen van onszelf. Ook dan bent u die God die wil heiligen en wil reinigen. En als we dat tegenover u uitspreken, Heere, ook op deze middag, als u ons samenroept rondom uw woord, dan bidden we ook wat dat betreft om het toepassende werk van uw geest. U weet wat we meedragen in ons hart en in ons leven. U kent ook de pijn die we meedragen, schuldgevoelens, de gedachten aan gebeurtenissen korter of langere tijd geleden, die als een schaduw meegaan in ons dagelijks leven en ons zo vaak kunnen overvallen, waardoor we het zicht op u kwijtraken als gevolg van schuldgevoelens die samengaan met schaamte en ons verhinderen om in het gebed ons hart uit te storten voor u, omdat in die schuldgevoelens en zoveel andere stemmen ook beschuldigend meeklinken. We bidden u ook wat dat betreft, Heere, voor het overtuigende werk van uw geest. U bent niet alleen die God die ons leven geschapen hebt in de moederschoot. U bent ook die God die het leven kan en wil vernieuwen. Ook onze zinnen, onze verlangens, onze emoties, ons psychisch leven. Wij vragen u daarom, Heere, strek genadiglijk uw hand over ons uit. Of wilt u ons beschermen tegen onszelf, of tegen woorden of blikken of opmerkingen van anderen? We bidden om uw zegen, Heere, voor deze dienst die voor ons ligt. Wilt u dan met ons zijn? Geef dat de preekbespreking in de loop van deze middag en het begin van deze avond met een deel van onze jongere mensen door u tot zegen wordt gesteld. Heer, het zij dat u openheid en rust geeft in de bespreking en beantwoording van de vraag. Het zij dat u de rust geeft en de stilte schenkt om in de tijd die voor ons ligt, ook het gedeelte dat vanmiddag opengeslagen ligt, te laten landen in ons hart en in ons leven. Ik bid ook heel in het bijzonder, Heer, voor die jongeren die misschien vanmiddag heel concreet, zonder dat hun naam wordt genoemd, zich herkennen in de geschiedenis. We vragen u, wilt u hen beschermen, zowel in het luisteren naar uw woord, als ook in het eigenmachtig maken van de toepassing van uw woord, bewaar ons daarvoor. Maar geef dat wanneer uw woord klinkt, we door de schriften mogen zien op u, die door genade en in het werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, met zondaren at en met hen omging. Heer, het staat niet voor niets opgetekend in uw woord. Deze eet en verblijft met zondaren. Omdat in de uitspraak die daarin doorklinkt ook de nodiging klinkt om aan te schuiven bij hem, te zitten aan zijn voeten en ons leven met alles wat we daarin meedragen te delen met de grote profeet en leraar, die ook borg en middelaar wilde worden voor zondaren. Zegent u de prediking en het leven van de gezinnen en het geheel van onze gemeente. We dragen, Heer, elkaar ook op tegen de achtergrond van de tijd waarin wij staan. Geef wijsheid wanneer we geroepen zijn om geestelijke leiding te geven aan jonge mensen, binnen een schoolorganisatie of op een andere plaats, in het midden van de gemeente of daarbuiten. Geef ook wijsheid, Heer, wanneer u ons geroepen heeft tot het ouderschap, of wanneer we pleegouders zijn, of tijdelijk jongeren mogen opvangen, die om wat voor reden dan ook niet meer thuis in hun ouderlijk huis kunnen leven. Wilt u nou met ons zijn en ons vanuit uw woord ook het gedeelte dat vanmiddag ligt opengeslagen toerust. Help niet alleen ons als gemeente, Heren. We bidden ook heel in het bijzonder voor het vele werk dat gebeuren mag vanuit de verschillende kerken onder jonge mensen. Binnen onze eigen kerken, maar ook daarbuiten, dragen het christelijke reformatorisch onderwijs op aan u met het gebed of u dat onderwijs ook tot zegen wilt stellen. En wilt u zo genadiglijk ook uw zorg bevestigen, zodat ook in de nabije toekomst het mogelijk blijft dat kinderen naar een school mogen gaan waar uw woord open gaat. We bidden voor de overheid die door u over ons is geplaatst. Gedenk, Heren, ook onze samenleving met het oog op de verkiezingen die in deze maand zullen plaatsvinden. Wilt u bewaren voor hoogoplopende spanningen. Beveilig hen, Heren, ook hun leven en gezondheid die politieke verantwoordelijkheid willen dragen. En wilt u daarom ook hen die daarbij betrokken zijn, bij zorgen voor veiligheid in onze samenleving of heel concreet ook bij personen, de kracht en de wijsheid daarvoor geven. Wij bidden voor ons koninklijke huis en de koninklijke familie. Gedenk aan uw verbond. Gedenk aan de belofte die u toegezegd hebt aan het huis van Oranje, wat ook beleden wordt in ons volkslied. We vragen u, Heere, geef dat de woorden die we zingen ook werkelijkheid mogen worden in het leven van het huidige geslacht van Oranje. Gedenk deze wereld in nood. Wij zullen in het bijzonder op dit moment in het Midden-Oosten. Geef dat het wapenstilstand dat bereikt is ook mag blijven staan. En wilt u geven, Heere, dat er nu rust komt, ook in de Gaza-strook, er daardoor niet een nieuwe burgeroorlog ontstaat tussen de verschillende Palestijnse families. Maar geef dat onschuldige mensen door uw hand genadiglijk ook worden beschermd en onnodig bloedvergieten stopt. We bidden u, Heere, voor het werk in uw koninkrijk, het werk van zending en evangelisatie, het bijbelvertaalwerk, verspreiding van uw woord op plaatsen waar uw woord op dit moment niet meer is. Zegent u alle die daarbij betrokken zijn. Zegent u de verschillende organisaties, Heren, die op dit moment in ons land ook de ruimte krijgen om gevangenen op te zoeken in de gevangeniscel. We bidden u, Heren, voor families, wellicht ook onder ons of onder onze gasten, die één of meerdere familieleden op dit moment in een huis van bewaring hebben. Geef uw bescherming en bewaring. Schenk in het bijzonder, Heren, verhoring van gebeden. Dat mensen ook na door u tot inkeer worden gebracht. En dat zij die verantwoordelijk zijn voor dat waarvoor ze zijn gestraft, dat ook leren uitspreken als zonde en als schuld voor uw aangezicht. We dragen daarom ook hartelijk al die mensen op die daarbij betrokken zijn. En die van tijd tot tijd ook in onze directe omgeving gevangenen opzoeken in hun verdrukking. Wilt u met ons zijn in deze dienst, Heren, geeft u ons rust en concentratie op en onder de kans. Juist de houding in het luisteren en in het verkondigen van uw woord, opdat alles wat van ons is, wordt weggenomen en we uw stem mogen horen klinken tot in ons hart. Hoor ons, om Christus wil. Amen. Als inleiding op de verkondiging van Gods woord, gemeente, zingen wij Psalm 119 en daarvan vers 5 en vers 6. Tijdens het voorspel vindt de dienst der offerande plaats. Dus Psalm 119, vers 5 en vers 6. Zingen na het amen van de prediking, Psalm 91 en daarvan de versen 1 en 5. Psalm 91, vers 1 en 5. U heeft dat misschien ook meegekregen, gemeente, dat in de achterliggende periode verschillende jeugdorganisaties binnen de kerk of binnen kerkverbanden aandacht vragen voor het thema relatievorming. Dus verkering krijgen. En hoe ga je met elkaar in de verkeringstijd om, toelevend naar het huwelijk? Wel, dat is ook de achtergrond en de reden waarom vanmiddag dit gedeelte wordt bepreekt. En we hebben, zo de Heer het wil en wij leven in de komende winter, nog een paar momenten van een preekbespreking. En dan zal dat thema ook dan aan de orde komen. Het uitgangspunt voor de prediking vanmiddag is Genesis 34 en daarvan vers 3. Daar wordt gezegd van Sichem, de zoon van Hemor, de koning van Sichem, zijn ziel kleeft aan Dina, Jacobs dochter. En hij had de jonge dochter lief. En sprak naar het hart van de jonge dochter. Dina in Sichem, dat is het thema voor de prediking. Dina in Sichem. We letten op haar vanuit drie verschillende invalshoeken. Allereerst als dochter van Jacob. Vervolgens als dochter van Lea, zo heet haar moeder. En tenslotte als dochter van Israël. Dus als dochter van Jacob, als dochter van Lea. En als een dochter van Israël. Hoe jong ze ook is, ze wordt geschat dat ze een jaar of 15, 16 is, hier in deze geschiedenis. Voor haar leeftijd heeft ze al heel veel meegemaakt. Of ze het zich helemaal exact kan herinneren, dat weten we niet. Maar ze was nog heel klein en heel jong toen haar ouders emigreerden vanuit het huidige Irak naar het land Kanaan. Daar was ze geboren, daar stond haar wieg, vlakbij de tent van opa Laban. Maar op enig moment had haar vader besloten om terug te keren naar het land van Gods belofte. En zo werd ze meegenomen, samen met haar andere broers en zussen. Jacob had meerdere dochters, alleen van deze dochter weten we de naam. Dat is wat voor een kind, verhuizen, neemt u dat maar van mij aan. En er zijn onder ons ook gezinnen die weten wat het is om te emigreren. En wat dat doet in het midden van een gezin. Wel, dat heeft ook veel gedaan in het gezin van vader Jacob. Hij emigreerde van een totaal ander land met een hele andere cultuur naar het land Kanaan. En toen ze daar eenmaal waren aangekomen, was het Jacob die op een gegeven moment ook de beslissing nam om een huis te kopen in Kanaan. Het wordt zomaar terloops gemerkt aan het slot van het vorige hoofdstuk. Jacob koopt een huis bij Sukkot. Voor het eerst verlaat Dina dus een tent. Tot die tijd leefde zoals elke Bedouïne familie leeft in een tent. Met vee en knechten om de tent heen en betrekt ze een huis. En laten we er maar van uitgaan, gemeente, dat dat niet een eenvoudig huis is geweest. Want de vader van Dina was voor de begrippen van die tijd multimiljonair. In welvaart, in rijkdom. En dat blijkt ook daaruit, en ook dat wordt aan het slot van het vorige hoofdstuk opgemerkt, dat haar vader Jacob in de directe omgeving van Sichem een stuk land koopt. En als dat opgemerkt wordt in de Bijbel, dan wordt niet bedoeld een klein perceel ter grootte van een moestuin, maar een grote streek, een groot gebied waar Jacob zijn vee kan weiden, waar hij zijn kuddes kan legeren, waarvan ik kan zeggen dat is mij, inclusief de waterbronnen die in dit gebied zich bevinden. Hij heeft dat stuk land gekocht van de koning van Sichem, de vader van Hemor. Dat is het eerste contact dus tussen Jacob en zijn familie en Hemor en Sichem, de koninklijke familie van de plaats Sichem. Dat is niet zomaar een contract geweest. Als u zich even wil verplaatsen in de cultuur van die dagen, en je merkt dat bijvoorbeeld als Abraham een graf wil kopen bij de spelonk van Machpela, dan wordt daar een hele gebeurtenis plaats. Er wordt een ontmoeting gearrangeerd, er worden gesprekken gevoerd, er worden banden gelegd, afspraken gemaakt. Zo heeft Jacob ook kennis gemaakt met de koning van Sichem. Het was dus niet zomaar even een contract bij de notaris tekenen, een handtekening zetten, dan gaan we weer uit elkaar. En waarschijnlijk ontmoeten we elkaar voor de rest van het leven niet meer. Nee, dit gaat even anders in deze tijd en in deze dagen. Een dienaar trekt op enig moment erop uit, en ik zit nu aan het begin van ons hoofdstuk, hoofdstuk 35, om, zo staat het er in onze Bijbel en ook in de andere Nederlandse vertalingen, om de dochteren van dat land, dus van de plaats Sichem, te bezien. De uitdrukking die de Bijbelschrijver gebruikt, moet je twee kanten oplezen. Dit is de ene kant, ze gaat erop uit, om meisjes van haar leeftijd te bekijken. En de Bijbelschrijver wil dat we dat ook meteen anders omlezen. Ze gaat er ook op uit om door de meisjes van dat land bekeken te worden. Precies zoals dat gaat met de meisjes van onze gemeente en de dochters of kleindochters van u en van mij. Op een bepaalde leeftijd kijken ze om zich heen en krijgen ze oog voor hun leeftijdgenoot. Hoe die zich kleden, hoe ze zich opmaken, hoe ze verzorgd door het leven gaan, welke dingen ze doen. En net als nu, ook toen, had men elkaar natuurlijk goed in de gaten. Kijk uit dat je niet buiten de groep valt en in die zin opvalt. Ik heb altijd groot respect, en zulke meisjes zitten ook in onze gemeente, voor die meisjes die zichzelf blijven. En zich niets aantrekken van wat je leeftijdgenoten om je heen zeggen, vinden of denken van jou. Dan heb je karakter. Dina gaat erop uit. Ze zal het misschien ook hebben verteld aan haar vader dat ze naar de stad gaat. En er is helemaal niks mis mee. Laat dat ook heel duidelijk zijn. Ook niet met die ontwikkeling. Daar zijn we allemaal doorheen gegaan. Als je ouders bent op dit moment, of grootouders mag zijn, ook wij hebben zo'n periode gehad, toch in onze jeugd, dat je om je heen ging kijken en ging letten op je leeftijdgenoot en tegelijkertijd ook jezelf wilde presenteren aan je leeftijdgenoten. Dina moet in deze tijd letterlijk de tent uit, stad in, stadsplein op. En onze jeugd beschikt op dit moment over middelen om dat ook vanuit huis te doen, via de sociale media. Dina komt in de stad Sichem, ik zit nu bij vers 2, en ze loopt ook in de kijker van Hemor, kroonprins van Sichem. Die ziet haar, ik lees het met u, hij neemt haar, hij ligt bij haar, dat betekent ze gaan samen naar bed, en hij verkracht haar. En waarschijnlijk had u dat al tijdens het lezen van dit hoofdstuk thuis, tussen de dienst of jij. Of anders misschien net, toen we samen dit gedeelte lazen. Als je dit leest en dat verschrikkelijke woord klinkt, je dan meteen een bepaald beeld op je netvlies hebt staan, van geweld, van druk, van angst en van afschuw. Maar even daarna, dat begint al in het vers daarna, vers 3 en 4, blijkt dat deze twee smoor verliefd op elkaar zijn geworden. En dat Sichem spreekt naar het hart van Dina. En dat hij namens haar ook naar zijn vader gaat om het voorstel te doen aan zijn vader. Ik heb een meisje gezien. En ik wil ook graag met haar trouwen. En vervolgens, als hij dat voorstel heeft gedaan aan zijn vader en zijn vader stemt ermee in, gaan vader en zoon ook samen naar de tent van Jacob om hetzelfde te zeggen en ook voor te stellen aan vader Jacob. En dat is met toestemming van Dina. Wat bedoelt de Bijbelschrijver hiermee? Het woord dat hier wordt gebruikt. Als we lezen, en zo moeten we het inderdaad ook lezen, dat dat niet tegen de zin en tegen de mening van Dina ingaat, maar dat ze er ook in toegestemd heeft. Om voor het huwelijk ook samen met een jongen het bed te delen. Wel, het woord dat de Bijbelschrijver hier gebruikt, moeten we allereerst letterlijk vertalen. En daarmee lezen we ook meteen een soort waardeoordeel dat de Bijbelschrijver en daarachter de Heilige Geest geeft over deze gebeurtenis. Om het maar even vrij te vertalen, ze grijpen voor op dat wat de Heer nadrukkelijk binnen het huwelijk tussen een man en een vrouw heeft gegeven, tussen een jongen en een meisje, namelijk de gave van seksualiteit. Het is dus nu tegen de zin en tegen de wil van Dina in. Nee, het is een besluit dat ze samen nemen. Waarvan de Bijbel schrijft direct als die gebeurtenis wordt beschreven, zegt, het gaat wel tegen het woord van God. En tegen de bedoeling van de Here in. Hoe Jacob het te oren is gekomen, ik zit nu in vers 5, dat weten we niet. Misschien dat Dina het zelf heeft verteld toen ze thuis kwam. Vader, ik heb een jongen ontmoet. En we zijn van elkaar gaan houden. Of dat Dina toen ze thuis kwam gewacht heeft, totdat haar aanstaande schoonvader samen met haar aanstaande man, Hemor en Sichem, hun opwachting maakte bij de tent van Jacob. Maar in ieder geval hoort vader Jacob het op enig moment. En dan blijft het stil. Dan zegt deze vader geen woord. Hij gaat niet in gesprek met zijn dochter. Hij gaat niet in gesprek met de kroonprins van Sichem. Hij zegt niets. En daar ligt vanmiddag vanuit deze geschiedenis al meteen een lijn naar het thema wat op deze achtergrond van deze geschiedenis speelt. En waarvoor ik vanmiddag ook in de prediking aandacht wil vragen. En dat is heel eenvoudig. De vraag, en die vraag, gemeente, laten we van tevoren even dit zeggen. Ik sta hier ook gewoon als vader, dus ik preek ook voor mezelf. Heel eenvoudig de vraag, waar is een vader in de puberteit van zijn dochter? Jacob zegt niets. Geen goedkeuring. Geen veroordeling. Hij kijkt weg. Waarom? Is Jacob bang voor de financiële belangen die op het spel staan? Het is toch niet de eerste de beste? Hemor en Sichem, nog niet zo lang geleden een groot stuk land gekocht van de vader van Sichem. En nu dit. Moet je dan in het geweer komen en het opnemen voor je dochter? Met het risico dat dat je bedrijf schaadt? En dat er zomaar opeens een confrontatie, een conflict kan ontstaan dat jouw zakelijke belangen ook in het gevaar brengt? Dat hij daarop zwijgt. Zwijgt hij misschien omdat als we even binnen de tent van Jacob kijken, er ook nogal het nodige valt op te merken over het huwelijksleven van Jacob, alleen al het feit dat Jacob 4 vrouwen heeft op dit moment. En als we even kijken, zomaar even terloops, ik wil er niet te lang bij stilstaan, gemeente, maar we kijken even terug op de jaren die achter Jacob liggen. Waarom werd gegaan met gezinsvorming in de tent van Jacob? De rivaliteit die ontstond tussen die verschillende vrouwen, die de meeste kinderen bij haar man kon krijgen. En met wat voor praktijken dat gepaard ging. Dat Jacob nu als zijn dochter terugkomt en je hoort wat er met haar gebeurd is en waar ze zelf ook heeft meegewerkt, is overkomen. Dat hij dan niets meer voor zijn gevoel kan zeggen omdat hij in een spiegel kijkt, dit is mijn dochter. En wat voor reactie krijg ik zometeen van dit meisje als ik met haar in gesprek ga? En vanuit Gods woord moet uitleggen wat de Heere bedoeld heeft met het huwelijk. En hoe je samen als man en vrouw ook toe kan leven naar het huwelijk. En dat die dochter dan zomaar opeens zal zeggen, ja vader, je kan dat zeggen, maar kijk eerst eens naar jezelf. Is het misschien de reden dat Jacob meer geeft om de kinderen van Rachel dan om de kinderen van Lea? Want als Jacob hier zwijgt en helemaal niets zegt, ontmoeten we diezelfde Jacob nog geen jaar later. Die hartverscheurend uitbreekt in een enorm verdriet als hij dat bebloede kleed geleverd krijgt door een van zijn personeelsleden met de boodschap van zijn zonen daarachteraan. We hebben dit kleed ergens in het veld gevonden. Is dat niet het kleed van Jozef, uw zoon? Zou hij misschien niet verscheurd zijn geworden door een wild dier? En dan zwijgt Jacob niet. Breekt zijn hart. Begint hij te huilen. Heeft dat zwijgen van Jacob misschien ook te maken met, dan mag ik het maar even zo zeggen, gemeente, met de kwaliteit van het huwelijk van Jacob? Meer liefde voor Rachel. Een zakelijk huwelijk met Lea. En dit overkomt dan een van de kinderen van Lea. Waarom Jacob zwijgt. Het aangrijpende vind ik van dit gedeelte, gemeente, en er zijn verschillende bijbeluitleggers die er ook de vinger bij hebben gelegd, vandaar dat ik ook met u daar even bij stilsta, is dat het eenvoudigweg niet uit te leggen valt waarom deze vader stilvalt. Al zou het te maken hebben met zijn bedrijf, gaat je bedrijf voor je kind, je carrière voor je dochter? Als we het te maken hebben met de kwaliteit van je huwelijk, wat betekent dat dan dat je kind, in dit geval je dochter, daar de gevolgen van moet ondergaan? Maar hij zwijgt. Daar ligt dus ook voor u en voor mij als vader, en ik kijk heel nadrukkelijk vanmiddag ook in de richting van vaders, een oproep, toch? Om met onze kinderen in gesprek te gaan, zeker wanneer ze om zich heen gaan kijken. Naar wie kijk je? Waar let je op? Hoe word je bekeken? Wat wil je van jezelf laten zien in een klas? Of op een andere plaats waar je leeftijdgenoten ontmoet? Wat doe je wanneer een jongen oog voor je krijgt? Gesprek met je aangaat? Contact met je zoekt? Bijvoorbeeld via de mobiel? Plaatjes opstuurt? Van zichzelf? En van jou verwacht dat je dan ook plaatjes terugstuurt van jezelf? Kijken en bekeken worden? Waar zijn de vaders? Van onze dochters. Wat is het een zegen als je zo'n vader mag hebben, toch? Die misschien niet eens heel direct, maar wellicht dan via je moeder het gesprek met je aangaat. Wanneer je weet dat je ouders voor je bidden en naar de Heere vragen, of hij, een jongen of een meisje, op je pad wil plaatsen, met wie je straks als man en vrouw het huwelijk mag ingaan. Maar Jacob is stil. En hij blijft stil. Alleen de stilte die dan ontstaat, gemeente, en ik zit nu meteen ook in het tweede punt, in de stilte die dan ontstaat, komen die broers van Dina in het geweer. Kijkt u maar even met mij mee. We volgen even de geschiedenis op de voet. Ik ben nu in vers 7. Er staat: de zonen van Jacob kwamen van het veld als zij dit hoorden. En het smartte deze mannen aan hun hart. En ze ontstaken zeer. Omdat hij, Jacobs dochter, slapende dwaasheid in Israël gedaan had, het welk al zo niet gedaan zou worden. Deze mannen, dat zijn de broers van Dina, Simeon en Levi, die samen met Dina dezelfde moeder, moeder Lea, hebben, die komen voor hun zusje op. Ze zijn ronduit boos op wat er gebeurd is met hun zusje. En terwijl Jacob een andere kant op kijkt, is het deze jongens die het voortouw gaan nemen in het gezin van vader Jacob. Ze gaan het gesprek aan met Hemor en Sichem. En in dat gesprek spelen ze eigenlijk toneel. Hemor zegt het zo meteen ook, wanneer hij het voorstel binnen de stadspoorten van de stad van Sichem brengt. Deze mannen zijn vreedzaam, vredelievende mensen, zoeken de vrede met ons, ze willen graag met ons verder gaan. Ze stellen ook niet zulke hoge eisen in de zin dat ze veel geld en veel goederen van ons verwachten, omdat mijn zoon, de kroonprins van Sichem, samen met een van hun dochters verder wil gaan in het huwelijk. Dat is ongekend voor deze tijd. Normaal werd er een grote bruidschat gevraagd als het ging om deze situaties. Nee, ze vragen helemaal niets. Sterker nog, ze doen ook een tegenvoorstel. Als zometeen dat huwelijk verder gaat en het komt tot een verbintenis, dan hebben ze toegezegd dat zij samen met ons als één volk willen optrekken. We delen elkaars bezittingen. We wisselen elkaars kinderen uit. We staan toe dat die met elkaar ook in het huwelijk kunnen treden. Er is één voorstel, namelijk de mannen, de jongens, tot en met de kleinste van Sichem toe, moeten zich besnijden als teken van de God van de tent van Jacob, Simeon en Levi. God wordt erbij gehaald. Waarom eigenlijk? Is dat nou de enige mogelijkheid? Is het zo dat wanneer je met een jongen te ver over de grens bent gegaan en je leeft voor het huwelijk al samen als man en vrouw, dat je dan ook meteen verplicht bent om tot een huwelijk te komen? Een jongen uit de wereld? Of een jongen uit de kerk, misschien wel uit onze gemeente? Welke mogelijkheden biedt de Bijbel daarvoor aan? Wel, uit de verschillende plaatsen, gemeenten die hierover spreken in het woord van God. De Bijbelschrijver wil ook heel nadrukkelijk ons op dat spoor zetten. Kijk even met me mee naar vers 7. Door te zeggen, het smartte deze mannen. Nou, we hebben onze vragen bij de oprechtheid van die smart en die boosheid van deze mannen. Maar dan staat er, omdat hij, dus de kroonprins van Sichem, dwaasheid in Israël gedaan had. Let u even op die opmerking, dwaasheid in Israël. Er staat niet dwaasheid in de tent van Jacob. Nee, er staat dwaasheid in Israël. En dat betekent dat de Bijbelschrijver die deze geschiedenis beschrijft, terugkijkt vanuit de tijd dat er al een volk was, het volk Israël. Waaraan God zijn geboden heeft gegeven, ook als het gaat om relatievorming, om het toeleven naar het huwelijk en om het regelen vanuit het woord van het huwelijksleven zelf. En dat wat indruist tegen die geboden wordt door de wet, woord van de Heere, neergezet als dwaasheid in Israël. Dan ben je dwaas in die zin dat je geen oog hebt voor het goede dat God met die richtlijnen voor ogen heeft voor jou, voor mij en voor u. Het is dus een opmerking van de Bijbelschrijver. Om duidelijk te maken wat er hier gebeurt. En dat betekent, gemeente, dat de Bijbelschrijver dus ook ons uitnodigt om naar het woord van God te luisteren als het gaat om de vraag, hoe moet vader Jacob nu in deze situatie handelen? Is hij verplicht om mee te gaan in het voorstel en de vraag van de jongen en zijn vader? Ze leven toch al als man en vrouw samen, waarom komt het dan niet tot een huwelijk? Heeft deze vader geen andere weg? Ik denk het wel. Kijkt u maar even met me mee. Het is de enige keer dat we in de Bijbel bladeren. Exodus 22. Exodus 22. Boven de pericoop, en dat is boven vers 12, staat in mijn Bijbeltje bescherming van het leven. En dan wordt in de pericoop hieronder allerlei terreinen van het leven beschreven, die de Heere met zijn geboden wil beschermen. Onder andere het terrein van de periode voor het huwelijksleven. En er staat in dit gedeelte, en ik lees van Exodus 22 vanaf vers 16, het volgende. Wanneer nu iemand een maagd verlokt, dus verleid heeft, die niet ondertrouwd is, dus die nog niet verloofd is of geen vriend heeft, en hij ligt bij haar, die zal haar zonder uitstel een bruidschat geven, dat zij hem te vrouw zij. Als dit er alleen stond, dan moet je inderdaad zeggen, Dina is verplicht om met Sichem te trouwen. Maar dan gaat het verder. Indien haar vader ganselijk weigert haar aan hem te geven, zo zal hij, dus die jongen, geld geven naar de bruidschat van de maagd. Is Jacob verplicht om op dat voorstel in te gaan? Nee. Ben je verplicht wanneer je voor je huwelijk met een jongen geleefd heeft als man en vrouw om dan dus meteen ook samen het huwelijk in te gaan? Nee, zegt Gods woord. Wat je wel verplicht bent, om dat te delen met je ouders, als je die mag hebben, of je pleegouders. Zodat die ook voor je opkomen. Je beschermen. Je belangen. Ook het belang van een huwelijk. Van je leven. Van je gezondheid. En van je lichaam. Om daar voorop te komen. Want jij bent kwetsbaar en beschadigd. Nu doen de broers van Dina dat. Onder het mom van de godsdienst. Gaan ze in gesprek met deze jongen en zijn vader. Ze spelen mooi weer. En ik stip hem maar even aan, gemeente. We zien de gevolgen op de derde dag. Als de pijn het hardst is van de besnijdenis die heeft plaatsgevonden. En die jongens en mannen krachteloos zijn, komen ze stoutelijk, zo staat er in onze Statenvertaling. Komen ze in het geniep, dat wordt ermee bedoeld, in het geniep. Stad van Sichem binnen, slaan iedereen dood. Roepen hun broers vervolgens, zodat ze met elkaar de hele stad kunnen leegroven. Dan blijft die stad daarachter. Dochter wordt gehaald uit het huis van Sichem voor het oog van dat meisje. Wordt haar man vermoord, haar schoonvader. Ze loopt door de straten waar al die lichamen liggen. Er moet wat geweest zijn. En nu gaat het me nog niet eens om wat die jongens hier uithalen. Maar waar de Bijbel als het ware hier op dit punt de vinger bij wil leggen. Let op de verwoestende gevolgen die ontstaan op het moment als zonde niet als zonde wordt benoemd en tegelijkertijd de zondaar of de zondares in bescherming wordt genomen en veilig wordt gesteld. Dan grijpt de zonde nog meer om zich heen. Het gebeurt terwijl Jacob met zijn gezin net goed en wel gearriveerd is in het beloofde land Kanaan. Ik loop even dit pad af. En dan ga ik tenslotte met u kijken naar Dina, wat dat doet met dit meisje. Het eerste wat Jacob dus meemaakt in het beloofde land, het land van Gods belofte, is deze gebeurtenis. En binnen een jaar tijd sterft zijn vader Isaac, zijn vrouw Rachel, beklimt een van zijn jongens het bed met een van zijn vrouwen. Wordt Jozef verkocht terwijl Jacob denkt dat hij is overleden. Deelt Juda het bed met een prostituee. Het vindt allemaal plaats binnen Gods verbond. Wat moet er nu nog van het werk van God terechtkomen? Alles in pijn. Is dat het gevolg van het handelen van Dina? Nee, zegt de Bijbel. Het is wel te herleiden tot Jacob, die zweeg, die niet zei, die geen priester was in het gezin. Ook op het moment toen een van de kinderen over de grens van het woord van God ging, bleef de priester zwijgen, gaf de koning niet thuis en hield de profeet zijn mond. Ik herhaal de vraag, waar zijn de vaders van onze dochters? Maar ik wil die vraag nu ook in jouw richting stellen. Mag jouw vader of je moeder ook wat vinden van je vriend of vriendin? Natuurlijk zoek je een jongen uit de kerk. Omdat de kloof tussen jouw leven en het leven van een jongen die opgegroeid is midden in de wereld veel te groot is. Maar dat zegt niet alles, toch? Mogen je ouders ook in gesprek gaan met je vriend of vriendin? Mogen ze ook kritische vragen aan je stellen? Mogen ze je ook waarschuwen? Maar wat doet dit met dit meisje, Dina? We zitten nu in het derde punt en daar wil ik wat langer met u en met jou bij stilstaan. De Bijbelschrijver wijst er heel subtiel op. Kijkt u maar even met me mee, vers 3. De staat van deze jongen dat zijn ziel aan Dina kleeft, hij heeft haar dus ook oprecht lief. Hij is ervan overtuigd dat Dina de vrouw van zijn leven is. Het wordt nog eens een keer herhaald in hetzelfde vers. Hij had de jonge dochter lief. En hij sprak naar het hart van de jonge dochter. Als we deze opmerking zo aan het slot van dit vers, hij sprak naar het hart van de jonge dochter, zo op de klank af luisteren, dan stellen we dat voor dat deze jonge man die smoor verliefd is op het meisje Dina, haar hart stal. Hij sprak lieve woorden tot haar, troostende woorden. Hij sprak naar haar uit dat hij van haar hield, dat Dina voor hem de knapste en de liefste vrouw was van de wereld. En hij verzekerde van haar dat hij echt van plan was om met haar verder te gaan. Maar dan luisteren we op de klank af. Als we die uitdrukking uitluisteren binnen het geheel van het Oude Testament, dan valt het op dat die opmerking, hij sprak naar haar hart of hij sprak naar zijn hart, altijd staat in een situatie van schuldgevoelens. Dat kan ook heel positief zijn, bijvoorbeeld de Heere die in het Bijbelboek Hosea belooft dat hij het volk wil voeren in de woestijn, om daar naar haar hart te spreken. God spreekt dan naar het hart van Israël. En als de Heere spreekt naar het hart van een schuldig volk, dan bedoelt de Bijbel natuurlijk niet daarmee te zeggen dat de Heere dan dat volk als het ware om de tuin wil leiden, wil bedriegen. Integendeel, de Heere wil vanuit zichzelf, vanuit het verzoenend handelen van de Heere God, schuld die Israël tegenover de Heere heeft uitstaan, verzoenen. Vrede spreken op grond van recht door het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat is positief. Maar diezelfde uitdrukking wordt ook in de Bijbel negatief gebruikt. Iemand die met oprechte bedoelingen spreekt naar het hart van een ander, omdat die ander aangeeft, ik heb iets gedaan wat niet mag. Dina is zich ervan bewust dat ze over de grens is gegaan. En dat staat haaks op de wereld van Sichem en Hemor, waar een kroonprins het voor het kiezen had. Maar hij de meisjes als het ware in Sichem voor het oprapen had, en waar het een eer was om met de kroonprins van Sichem ook samen naar bed te gaan. En als hij dan tegen je zei, je bent het meisje van mijn hart en ik ga met jou vinden, dan ligt er natuurlijk een gouden toekomst voor jou als meisje open. Je deelt samen straks met je man in de eer als koning, zoon van Sichem. Medina worstelt met haar schuldgevoelens. Want, zegt de Bijbelschrijver, kijkt u even met me mee, er staat iets tussen vers 3. Zijn ziel kleeft aan Dina, de dochter van Jacob. Hij had de jonge dochter lief en sprak naar het hart van de jonge dochter. Maar de Bijbelschrijver wil zeggen, let op, het gaat niet om zomaar willekeurige jonge dochter. Nee, het gaat om de dochter van Jacob, kind van het verbond, dat opgegroeid is in de tent van Jacob. Maar met alles wat er misgegaan is in dat gezin en wat er op dit moment ook misgaat in het gezin, het woord van God open ligt. Waar Jacob, als hij 's morgens wakker wordt, zijn bed uitstrompelt omdat hij hinkelt. En Dina ongetwijfeld wel eens een keer aan haar vader hebben gevraagd: vader, wat is er aan de hand? Hoe komt het dat uw been verlamd is? Nou, dochter, dat zal ik je vertellen. Je was nog heel klein, maar kun je misschien herinneren toen we 's nachts die rivier overgingen en je vader terugging? Toen heeft je vader met God geworsteld. En hij mocht door genade horen uit de mond van de Heer. Dat de vrede ligt bij de God van Abraham, Isaac en bij de God van je vader. En dat hij mij wilde zegenen. En onder die zegen, die spreekt van de verlosser die eens zou komen uit ons nageslacht, de beloofde Messias. Strompelt je vader nu door het leven. Als teken van Gods genadig handelen. Met alles wat we kunnen opmerken over het leven van Jacob. En ik wil het dan vanmiddag maar even meteen bij u en bij mezelf houden. Ik hoop niet dat het bij u ook gebeurt zoals het misschien bij mij zal gebeuren. Dat alles vanuit het gezin op straat komt te liggen, toch? Dat bedoel ik niet de fouten van je kinderen, maar de fouten van jou en van u. En van mij als vader of als moeder. Ik hoop wel dat de kinderen, en ook uw kinderen of kleinkinderen, meenemen van huis wat je ze mee wil geven. Als het woord van God dat hun leven stempelt, een geweten vormt, keuzes bepaalt in het leven, ook als het gaat om de vraag met wie krijg je verkering en hoe ga je met elkaar om in de verkeringstijd. En dat begint nu te spreken in het leven van Dina, de dochter van Jacob. Ze voelt zich schuldig. En dan ontstaat die situatie dat de jongen dat schuldgevoel van dat meisje begint weg te praten. Heb jij zo'n vriend? Ben jij zo'n vriendin? Dat wanneer er iets gebeurd is tussen jullie beiden en een van beiden voelt zich schuldig en die zegt het misschien tegen die andere. Maar dit mag toch niet van de Heer? Dat je begint te praten. Schuldgevoelens wegpraten. En dat kan misschien met een beroep op het gevoel van dat meisje of op het gevoel van je vriendje, maar we houden toch van elkaar. Ik ben er echt van overtuigd dat we voor elkaar bestemd zijn. We kunnen dan nog niet trouwen vanwege financiële redenen. Hebben we elkaar oprecht lief, waarom kan het dan niet? En we lezen toch samen uit een dagboekje. En we hebben toch met elkaar afgesproken dat we samen de dag afsluiten met gebed. Kijk, dan gaat zo'n jongen niet alleen over de grens van jouw lichaam, dan gaat zo'n jongen ook over de grens van je hart. Want met wat voor intentie spreekt Sichem nu eigenlijk? Kijkt u even met me mee naar de tekst en kijk jij ook mee. Er staat in vers 3, zijn ziel. Zet u even een streepje onder dat woord, zijn ziel kleeft aan Dina. Als je dat woord zou weglaten, zijn ziel, dan zou je iets anders lezen. Dat hij niet dus zijn vader of zijn moeder zal verlaten, zijn vrouw aankleven, en die twee zullen tot één worden, lazen we vorige week zondagmiddag. Maar dit is de wereld op zijn kop. Het begint bij één worden, aankleven en dan pas in gesprek gaan met vader en moeder. Hoe komt dat? Dat komt door de ziel van Sichem en Hemor. Hun hart is niet afgestemd door de Heilige Geest op het woord van God. En daar hoef je geen heiden voor te zijn, toch? En we kunnen vanmiddag onszelf een beetje buiten schot houden. Door tegen elkaar te zeggen, nou ja, jongen weet ook niet beter, die groeit op in het heidendom. Dan mag ik het dan even wat dichter bij huis trekken, ook niet in het midden van onze gemeente. Jij weet dus blijkbaar wel beter. Wat leeft er in je ziel? Laat jij je leiden door je ziel? Staat dat voorop? Zijn ziel kleeft daaraan? Hij zag, nam, lag bij haar. Dan heb jij het hart van Genesis 3 toch? Adam en Eva die zagen, begeerden, namen en aten. Dat is ook de achtergrondgemeente van de opmerking die ik laatst in uw midden plaatst. En daar kreeg ik best wel wat reactie op. Namelijk dat je eerst bekeerd moet zijn voordat je verkering krijgt. Ik zeg niet dat dat de garantie is dat het goed gaat in de verkeringstijd, zo bedoel ik het niet. Maar als het misgaat, ook tussen twee jonge mensen die de Heere vrezen, die vooruitgrijpen op dat wat de Heere binnen het huwelijk heeft gelegd, dan ontstaat er niet de situatie dat de een bij de ander die schuldgevoelens gaat wegpraten. Door te zeggen, het valt wel mee, houden van elkaar, iedereen doet dat toch wel eens. Maar dan ontstaat er de houding van twee jonge mensen die hun knieën buigen. En tot God gaan bidden. Want dan wordt de ziel niet meer geregeerd door het zien. Maar dan wordt het hart geregeerd door het horen. En dan valt het me zomaar even op, gemeente, als het laatste van vanmiddag. Ik zie dat de tijd me op de hielen begint te zitten. Dat de Bijbelschrijver nog één keer de aandacht vraagt voor die opmerking in vers 7. Kijkt u even met me mee. Daar staat: de zonen van Jacob kwamen van het veld als zij dit hoorden. Het smartte deze man en zij ontstaken zeer. Omdat hij dwaasheid in Israël gedaan had. Jacobs dochter beslapen, het welk al zo niet gedaan zou worden. Met andere woorden, die jongens leggen in één keer de schuld bij de jongen. En ze gaan ervan uit dat hun dochterzusje onschuldig is. En ze grijpen deze gelegenheid aan om raak te nemen. De Bijbelschrijver wil zeggen, ook door die opmerking, dwaasheid in Israël, wat Dina gedaan heeft samen met die jongen, dat raakt direct het verbond dat de Heere met zichzelf en met dit volk heeft opgericht. Want uit dit geslacht zal toch de Messias geboren worden. Als ik die lijn dan even met u doortrek, ook tegen de achtergrond van vorige week zondagmiddag, uit dit geslacht, is het toch uiteindelijk de Heere die stap voor stap ontvouwt wat de rijkdom met hen aan het hart is van een leven en een huwelijksleven samen met de Heere. We zagen dat vorige week zondagmiddag. Namelijk dat de man binnen het huwelijk het beeld van Christus vertoont en dat de vrouw binnen het huwelijk het beeld van de bruid van Christus vertoont. En dat gaat hier al meteen aan het begin helemaal mis. Ik ga ervan uit, zonder dat ik dat weet, dat er verschillende onder ons zijn die op die manier ook zijn begonnen in het huwelijk. Wat kan dat enorm van schuldgevoel oproepen? Mag ik zomaar even wat situaties noemen uit de praktijk? Ik denk aan dat echtpaar waarvan een kindje kwam te overlijden en kwam op bezoek. En toen zeiden ze, dominee, we hebben er nog nooit met u over durven praten. Dat hoeft trouwens ook helemaal niet. De dominee hoeft nu alles te weten. Maar zou God ons niet straffen voor dat wat in de verkeringstijd door ons is misgedaan? Dan kun je door onder gebukt gaan, hè? Zie je wat voor impact dat kan hebben in je leven? Die tegenslagen die daarna misschien ontstaan in je leven, continu die herinnering aan die gebeurtenis in de verkeringstijd oproepen. En dan zegt de Bijbel hier vanmiddag, kijk, dat is nou het gevolg van die dwaasheid. Maar is het woord van God gemeend? Mag ik het even zeggen met de woorden van vers 7? Dit woord van God is nou bedoeld voor dwaze mensen. Voor mensen die bijeen worden geroepen aan de voeten van de zaligmaker, waarvan de wereld zegt, kijk hem daar eens zitten tussen al die mensen. Deze eet en drinkt met zondaren. Geschreven door hem die als eerste wonder het wonder verrichtte. Van de verandering van water in wijn op de bruiloft in Kana. Omdat hij het huwelijk hoog had staan. En dat met zijn aanwezigheid vereerde en dat ook erkende, zijn instelling van de Heer. Kom tot deze heiland en zaligmaker. Het zij alleen als je relatie stuk is gegaan. Omdat de jongen of dat meisje over de grens ging en je op een gegeven moment zei tot hier en niet verder. Het zij samen, als je misschien tot en met vanmiddag voor het huwelijk in de zonde leeft. Maar buig je knieën voor hem. Belijd het aan hem. Hij zwijgt niet. Hij kijkt niet de andere kant op. Hij geeft niet thuis. Integendeel. Deze ontvangt de zondaars en eet met hem. Maar leg het nu ook eens bij hem terug. Als je het moeilijk hebt en je houdt oprecht van elkaar. En ik hoop dat je dat van je vader en moeder ook gehoord hebt. Dat die diezelfde worsteling in de verkeringstijd ook hebben meegemaakt. Ook geworsteld hebben met de grenzen die het woord van God aangeeft. De ene kant het verlangen steeds sterker voelde worden naar elkaar toe. En dat gaf als het goed is, naast die worsteling, toch ook gebed. Is dat ook niet de roeping voor ons als gemeente? Ook al heb je geen kinderen, ben je misschien niet eens getrouwd. Zie die jonge mensen vanmiddag eens zitten. Bid voor ze. Met het oog op de tijd waarin ze staan. Met alles wat er naar hun toe komt. Bid of de Heere huwelijken wil geven in het midden van onze gemeente. Die gezegend worden door hem. Bid voor de jonge stelletjes die net getrouwd zijn. Ze wortelen in het woord van God. Bid voor ouders als het gaat om de opvoeding van de kinderen. Bid voor elkaar. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, wij zijn verlegen om u, om het werk van u in ons hart en in ons leven, zodat we niet meer naar onze ziel luisteren en handelen, maar ons hart is afgestemd op uw woord, en we ons door u laten leiden. Ook als het gaat om het toeleven naar het huwelijk, om het gebed om een jongen of een meisje die we uit uw hand mogen ontvangen, die door u op ons pad is geplaatst, staande te blijven wanneer we ons geroepen weten om vrijgezel te blijven, om wijsheid als het gaat om de opvoeding van onze kinderen. Wij zijn verlegen om u, niet omdat we verlegen zijn met de tijd waarin we staan, die tijd is niet anders dan Genesis 34, maar omdat we verlegen zijn met onszelf. En wij bidden u daarom, Heere, schenk alles wat we nodig hebben in uw ogen, omdat we mogen staan voor uw aangezicht en onder de mensen, gericht op u. Omdat we de toevlucht mogen nemen tot u, van wie we gezongen hebben met de woorden van Psalm 91, dat alleen bij u een schuilplaats is, de Allerhoogste. En dat u onder de vleugelen van uw genade geborgenheid biedt en barmhartigheid wil geven, wanneer we ons schuldig weten en schuldig zijn. Heere, wij vragen u daarom om de doorwerking van uw geest in ons hart te leven. Zegent u ook de preekbespreking zometeen. Geef dat die in alle rust en openheid mag verlopen. En wanneer we niet alles kunnen of durven te zeggen wat ook niet hoeft, geef dat we dan thuis die openheid wel mogen ontvangen. Of uit de hand van u mensen op ons pad worden geplaatst, die door u tot zegen worden gesteld in ons leven. Trek met ons op in de week die voor ons ligt. Wilt u dan met ons zijn? Wees ons ook nabij wanneer we aan het einde van de week, wellicht vanwege de herfstvakantie, nog enkele dagen elders verblijven. Scherm dan onderweg. Breng op uw tijd ook weer veilig thuis. En gedenk in ieder van ons in zijn of haar omstandigheden. Hoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen. Slotpsalm is Psalm 143 vers 10. 143 vers 10. Met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u vrede. Amen.